Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 285 van de invasie. Een dag die begon met mysterieuze explosies op twee Russische luchtmachtbases, honderden kilometers van de Oekraïnse grens.
Ja, het is echt vreemd hoor. Het zijn dus twee airbases, hè? De Engels 2 airbase, ligt toch echt zo'n ruim 500 kilometer van de Oekraïnse grens. Vlakbij het plaatsje Saratov. Hè? En daar stijgen dus de Russische strategische bommenwerpers op. Hè? Ja. En dan heb je nog een andere base, Ryazan, die is nog iets verder. 600-700. Dus beide bases kunnen dus niet bereikt worden door de Oekraïnse raketten, zou je zeggen. Dat gaat dus gewoon veel te ver. Nou, er zijn doden en gewonden bij gevallen. In Ryazan is ook een fuel truck, dus een brandstoftruck, is geëxplodeerd. En in reactie daarop zijn er een heleboel Russische raketten afgestuurd. Meer dan 12 op Oekraïnse doelen. En dat heeft dus geleid dat bijvoorbeeld in het plaatsje Zumi dus geen elektriciteit meer is. En er zijn ook gewonden bijgevallen.
Volgens mij waren het er veel meer hoor. Had je dat getal van 12 gezien? Volgens mij waren het er een hele hoop.
Ja, more than a dozen staat er bij mij. Meer dan 12. Oh. Maar goed, dat moeten we maar eventjes kijken. Wat ik aan Rob wil vragen en ook aan Hugo trouwens van... Wie heeft dit nou gedaan?
Ja, geen idee.
En hoe kan je dit doen? Dit is gewoon 500-600 kilometer.
Nou ja, als er een truck is geëxplodeerd. Die truck kennen we. Dat hebben we eerder gezien op de brug naar de Krim toe. Er is ook een truck geëxplodeerd, tot ontploffing gebracht. En daar zat Oekraïne gewoon achter. En we weten inmiddels ook ongeveer hoe dat gedaan is. Ja, dit zou weer kunnen zijn gebeurd. Maar het is wel een huzarenstukje hoor.
Een truck op een brug krijgen lijkt me makkelijker dan een luchtmachtbasis binnenrijden.
Ja, ik vond het al bij die brug vond ik het al opmerkelijk dat ze het voor elkaar kregen om op het juiste moment tot de explosie te laten brengen. En er kwam ook nog een keer een trein langs. Het zou kunnen. Het is wel ver van huis. Dat kun je volgens mij inderdaad alleen maar met een truck doen. En die aanwijzing is er ook omdat op een van die bases daadwerkelijk ook een truck tot ontploffing is gekomen. Dat hebben de Russen ook erkend.
Het is interessant dat je hierover begint. Want nu wij praten, loopt Poetin doodvrolijk op die Kerch-brug rond. Want daar is het andere truck-incident
geplaatst. De Kerchbrug.
We weten allemaal dat de Kerchbrug moet je zeggen. We weten allemaal dat de Russen bang zijn dat die brug aan flarden wordt geschoten. En dan loopt hij daar in een prachtige winterjas loopt Poetin daar.
Dat was een beetje de heropening, geloof ik, hè? Dat de brug weer volledig in gebruik is. Ja. Maar ja, ik denk dat hij misschien toch een slechte dag heeft met dat nieuws van die basis.
Als het natuurlijk waar is. Kijk, toeval bestaat. Daar kunnen we het sowieso wel over eens zijn. Dus het is nog niet gezegd dat het zo is. Maar het is wel opmerkelijk dat Rusland direct daarna gewoon al die raketten heeft afgevuurd op Oekraïne. Dus die gaan er denk ik wel vanuit van hier zit Oekraïne achter, want anders doe je dit niet op deze manier.
Er was overigens nog een ander bericht gisteravond volgens mij van een Oekraïns defensieconglomeraat. Dat zeiden dat ze met succes een eigen gemaakte kamikaze drone hadden getest met een bereik van 1000 kilometer. Daar kan je zelfs het Kremlin mee raken.
Ja, klopt. Ja, vraag me dan af wat dan het vermogen is, het explosieve vermogen is van zo'n drone.
75 kilo stond er. Ik heb geen idee of dat veel of weinig is. Maar...
Nou, dat valt wel mee volgens mij. Dat is niet... Oké, het hangt er vanaf waar die op terecht komt.
Ja.
Je moet er niet onder staan.
Nee, maar misschien was dit wel de succesvolle test, denk ik dan.
Nou ja, dat is natuurlijk gespeculeerd van je welstand.
Ja, totaal.
Eén ding is zeker, er is gewoon op een van die basis is een vrachtwagen tot explosie gekomen. Ja. Dat is zeker. En het lijkt mij ook de meest veilige manier om het te doen op dit ogenblik. Maar ja, het zou kunnen.
Het is gewoon soldaat van Oranje.
Nou ja, dat is natuurlijk zo'n huzarenstukje is ook uitgehaald met die vrachtwagen op die Kerkburg. Nou goed, ja. Maar jongens, laten we nog gewoon even afwachten wat er nou ja. echt uitkomt en wat hier nou precies is gebeurd. Maar het is wel heel interessant. Als Oekraïne erachter zit, hè, want het kan ook altijd nog zo zijn dat er gewoon echt iets fout is gegaan. Dus hier moeten we een beetje mee uitkijken, denk ik, met al te hoverhaaste conclusies trekken. Ja.
Aaron, jij zei dat er ook bij de Dnipro nog van alles was ontploft. Of wat was het verhaal?
Nou ja, even dus de context aan te geven. In Gerson zelf, hè, daar hebben we dus die bevrijding van gezien. Maar dat is dus nu een hele droevige stad, want er wordt constant gebombardeerd door de Russen. En de Oekraïners willen nu heel graag dat de artillerie van Rusland dus verder weg wordt gejaagd, waardoor Gerson veilig komt te liggen.
Ja.
En je ziet aan beide kanten dus van de Dnieper dat er nog vreselijk gebombardeerd wordt, met alle ellende van dien. Hè. Zondagavond de 65-jarige vrouw met haar man probeerde via een boot de andere kant van de Dnieper te bereiken. En dan hebben de Russen haar dus gewoon neergemaaid.
Hmm.
Het is allemaal treurig. Maar er was ook een bericht, dat noemde Rob ook, van dat er inderdaad af en toe zijn Oekraïners aan de andere kant van de Dnieper, nemen ze ook een vlaggetje mee. Of dat blijvend is, weet ik allemaal niet.
Ja, dat hebben ze nu weer net gedaan. Hè? Dus ze hebben een bruggenhoofd geslagen. Ja, dat klinkt allemaal wat militair en nogal definitief, maar de vraag is echt of het kan. Ze hebben op de oostoever een vlag gehezen. Dat was de eerste keer trouwens dat dat gelukt is. Ja, dat is natuurlijk ook in belangrijke mate symbolisch. Hè? Maar wat interessant is dat Oekraïne heeft gezegd, verlaat de oostoever van de Dnieper. Doe dat zo snel mogelijk. En ze hebben vervolgens hebben ze ook het verbod op het overvaren hebben ze opgeheven om dit mogelijk te maken. En tegelijkertijd zie je dan in die periode dat dat bruggenhoofd geslagen is met dat de vlagje dat gehesen is. Ja, wat we hiervan moeten denken, weet ik niet. Maar ik denk dat Arend-Jan gelijk heeft als hij zegt van je probeert die artillerie zoveel mogelijk naar achteren te drijven van de Russen. Zodat in ieder geval Gerson zo veilig mogelijk is. En dat überhaupt ook niet meer een stad als Odessa kan worden geraakt.
Ja.
Maar dat heeft ook alles te maken met de hele discussie over is er nou een nieuw offensief komende. Het interessante is dat Avril Haines, de directeur van de Nationale Inlichtingendienst, die heeft gezegd van ja, nee, we zien een verminderd tempo in Oekraïne. Logisch, want de winter is in aantocht. Het is een grote bende, een modderbende in veel delen van Oekraïne. Zeker op het slagveld waar dit soort operaties plaatsvinden. Maar ja, de Oekraïners zelf zeggen van nee, we gaan gewoon door. Want de winter is voor ons toch wel een groot voordeel. Zeker als het lekker hard gaat vriezen. Want dan kunnen we gewoon weer met ons zware materieel over het land rijden. Ja. En de Russen zitten nu in de defensief. Daar moeten we gewoon gebruik van maken. Dus het grappige is, de Amerikanen die worden nu terechtgewezen door de Oekraïners.
Ja.
En dan moeten we naar de prijsplafond, want dat is vandaag dus echt helemaal rondgegaan.
Oh, van olie. Ja.
Van olie, gaan olie. Hè? En dan hebben we het dus niet over de ruwe olie, dat gaat pas in februari. Hè? De Russische ruwe olie die noodzaak is voor diesel, daar gaan we dan over praten. Hè? We praten over de olie via tankers en niet dus de olie via pijpleidingen. Dat heeft Hongarije bedoeld. Nou, $60 is het geworden. En dan zijn er twee scholen. Er zijn de optimisten en er zijn de pessimisten. Hè? Het doel is natuurlijk dat de Russische inkomsten dus verminderen zonder een mondiale olieschok te veroorzaken. Hè?
Ja.
Nou, wat zeggen de optimisten? Die wijzen erop van, nou, er wordt al veel meer olie gekocht van Amerika, Brazilië, Guyana en het Midden-Oosten. Dus dat gaat
Venezuela gaat open.
Venezuela gaat open. Hè? En ze zeggen van, nou, in de laatste weken is de oliemarkt een beetje zacht geweest. Hè? Dat betekent dus dat kennelijk de Russische olie niet meer zo kritisch is voor de uiteindelijke prijzen. Nou, en dan zeggen ze als tweede argument, $60 is niet te hoog, want anders zouden Russische inkomsten hoog blijven, maar ook niet te laag, omdat Rusland dan niet meer zou produceren.
Ingewikkeld, hè?
Nou, en het derde argument, elke twee maanden komt er een review, een herziening van die prijs. En de Iraanse sancties die bewijzen dat dat een effectieve flexibele methode zou zijn. Hmm. Nou, de pessimisten zeggen van, ja jongens, dat is allemaal leuk en aardig, maar Rusland kan natuurlijk gewoon stoppen met leveren helemaal.
Ja, dat vind ik dus ook, ja. Ik hoor natuurlijk altijd tot dat soort types, omdat ik niet het zonnetje in huis ben.
En verder heeft Rusland dus bezig om een schaduwvloot van tankers te organiseren. Waarschijnlijk is dat te weinig, dus zullen ze toch nog wel bronnen moeten gaan sluiten. Nou, die schaduwvloot van oude tankers, dat kan natuurlijk tot natuurrampen leiden. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Hè?
Mm-hmm.
En verder, als het dus allemaal, als ze echt zouden besluiten om oliebronnen te sluiten, dan gaat dat natuurlijk India en China ontzettend schade. En die doen juist niet mee met die sancties. Dus dit is, de pessimisten hebben nog hele goede argumenten dat het helemaal mis kan gaan.
Nee, het doet mij een beetje denken, Arend-Jan, over aan de discussies die we eerder dit jaar hebben gehad over Repower EU. Twee derde minder gas voor het eind van het jaar en een derde om de winter door te komen. Die moesten we dan nog maar houden van Rusland. En daarvan werd ook gezegd van nee, hij gaat dat niet doen. Hij heeft dat geld gewoon nodig en hij gaat ons niet afsluiten. Nou ja, ondertussen is dus wel Nord Stream 1 en 2 afgesloten. Ik denk, het kan bijna niet anders dan dat Poetin, inmiddels toch een beetje doorhebbend hoe hij redeneert, gewoon met een tegenmaatregel komt. En het Kremlin heeft al gezegd, komt een verbod aan landen die de price cap, dus de maximumprijs, accepteren. En dan wordt het heel erg interessant, want dit gaat dus over zeetransporten, niet over landtransporten, maar een land als Hongarije of Slowakije of de Tsjechische Republiek.
Die krijgen via pijpleidingen.
Die krijgen via pijpleidingen uit Rusland die olie. En dat betekent dus dat ze tegelijkertijd ook akkoord zijn gegaan met de price cap.
Ja.
Dan als dit zo is, dan kan het bijna niet anders dan dat het Kremlin zegt van het alles goed en wel, maar we stoppen nu ook de aanvoer via die douchebaar-pijpleiding. Dat zou mij gewoon niet verbazen als dat gaat gebeuren. Of ze besluiten om überhaupt geen olie meer te leveren, waar ook ter wereld, aan dat soort landen die akkoord gaan met die price cap. En ze hebben nu ook verboden formeel om akkoord te gaan met die price cap. En dat betekent dus feitelijk dat de Russen blijven exporteren voor de bedragen waarvan zij zeggen die zijn tot stand gekomen op de wereldmarkt. Ja, en dat wordt dus nog heel spannend hoe dit gaat aflopen, hoor.
Er gaan hele interessante dingen gaan hier gebeuren. En Rob heeft gelijk, het kan dus gloeiend misgaan. Hè?
Dit wordt echt een enorme test. Nou, we hebben het al eerder over gehad dat er best een dieselcrisis kan aan zitten komen. Dat zal misschien nu nog niet gebeuren, omdat er voor 90 dagen ook olie in voorraad is, bijvoorbeeld in Nederland. Dus we kunnen nog wel even vooruit. Maar in februari komt fase 2 van deze boycott. En dan worden ook alle olieproducten geboycott die uit Rusland komen. En dan begint het feest van vooraan af aan, want daar zit een hele hoop diesel in. Dus hoe dit af gaat lopen, niemand die het weet.
Zou je kunnen zeggen, Rob, dus dat de militaire technologie en de wil is gewoon veel belangrijker dan de sancties. En dat wil zeggen, je moet dus hopen dat op een of andere manier de Iraanse raketten niet aankomen. Dat zou echt helpen.
Nou ja, dat is absoluut een punt. Het interessante is, we horen er ook niks meer over. Ik heb dat vandaag nog eens even proberen te checken, maar je hoort er niks meer over. En ik weet wel dat achter de schermen wordt geprobeerd om gewoon die exporten van die wapens, die dan via de Kaspische Zee zouden moeten gaan, weten we inmiddels, om die gewoon op te houden. Het is maar zeer de vraag of zo'n schip ooit zou aankomen in Rusland.
Ik hoop het. Ik hoop dat zo dat het waar is.
Nog een mysterieuze explosie graag.
Ja. Exact. Ja. Nee, maar kijk, als je dus nu gaat nadenken van, wat betekent dit nu allemaal? En dus in Foreign Policy, daar is een stuk gekomen over de sancties en werken ze. Ja, Foreign Policy die zegt, ja, ze werken prima. En dat heeft te maken met het feit dat ze eigenlijk ook helemaal niet weten, zegt Foreign Policy, wat nou de doelstellingen uiteindelijk waren. Want die zijn nooit expliciet gemaakt. En daarom is ook niet te bepalen of ze worden gehaald. Maar tegelijkertijd moeten ze wel een demonstratie zijn van de eenheid van het Westen. En ze moeten ook de economie op lange termijn verstikken. Nou, dat wordt dus heel lastig. Ik ben het niet met Foreign Policy eens dat de Europese Unie niet duidelijk heeft gemaakt waar die sancties voor doelen. Nou geef ik onmiddellijk toe, het is wel lastig te vinden. Je moet echt wel gewoon diep in de krochten duiken van het... Van de websites van de Europese Unie. Maar dan kom je uiteindelijk terecht bij het raadsverslag van 24 februari. Dus de dag waarop de aanval begon. En daar is het klip en klaar geëist. Geformuleerd wat de Europese Unie eist. Namelijk alle Russen het land uit en stop deze oorlog. En vervolgens zie je dat in dat kader allemaal sancties zijn opgelegd. Ja, en die hebben inderdaad te maken met het verzwakken van de economie. Nou, dat lukt gedeeltelijk. Het onthouden van Rusland van kritische technologieën, dat lukt wel. En de mogelijkheid om oorlog te voeren, te frustreren. En dat lukt absoluut niet op dit ogenblik. Mm-hmm. Dus die sancties, nou daar valt wel het een en ander over te zeggen. Kijk, het aanpakken van de Russische economie en het verminderen van de groei en het stilliggen van bepaalde sectoren kan nooit doel op zich zijn. Dat moet altijd een doel dienen. En het doel is inderdaad stoppen met die oorlog. Dus wat er in het raadsverslag van de 24 stond, dat klopt gewoon. Stoppen met de oorlog. Maar dat zie ik dus gewoon niet gebeuren op dit ogenblik met deze sancties.
Ja. We moeten nog even door naar Macron. Want die heeft zaterdag in een toespraak gezegd dat moet worden nagedacht over veiligheidsgaranties voor Rusland als Poetin wil onderhandelen over vrede in Oekraïne. Heeft geleid tot ontstelde reacties in Oekraïne en onder meer de Baltische Staten van hoezo moeten wij niet veiligheidsgaranties krijgen tegen de Russen? Wat maken jullie ervan?
Nou weet je, iedereen is boos op Macron. Hè?
Ja.
Maar uiteindelijk jongens, het is altijd verstandig. Het is altijd beter om te praten dan te vechten. En het is zeker zo als je vecht met elkaar en je ziet een mogelijkheid om ergens een staakt het vuur te krijgen. Dat doe je dus via praat, dan is dat ook winst. En het is ook niet verboden om na te denken vanuit de belangen van alle strijdende partijen. En ik weet dat het moment nu natuurlijk nu lijkt slecht gekozen te zijn. Maar straks als blijkt dat Poetin toch in staat is met zijn bestaande wapens en soldaten om een behoorlijk deel van de Donbass te behouden. Ja, dan zal er op een gegeven moment toch gepraat gaan worden.
Nou kijk, weet je wat het is, Arjan? Je moet even teruggaan naar december. Vorig jaar, een jaar geleden, waar de Russen, Poetin, eisen op tafel heeft gelegd bij de NAVO en bij de Amerikanen. En dat waren eisen van alle troepen van Amerika weg uit het oosten van het NAVO-gebied. Geen grootschalige troepenverplaatsingen in dat gebied en het weghalen van die troepen uit het grensgebied. Nou ja, ga zo maar door. Dat was voor de NAVO, voor de Amerikanen, was dat ten helemale verwerpelijk. Die wil daar niet eens over praten. Dus er wordt automatisch nu gedacht in deze hele discussie, sinds Macron dat zegt van dan gaan we dus kennelijk toch praten over die eisen die de Russen destijds, precies een jaar geleden, al bijna een jaar geleden, op tafel hebben gelegd bij de NAVO in Brussel en bij de Amerikanen in het Witte Huis. Ja. En dat kan inderdaad niet de bedoeling zijn. Dus ik denk dat Macron iets anders bedoelt. En dat kan ik me voorstellen dat je ook nog een keer de tegenstander erbij betrekt bij je activiteit om uiteindelijk te komen tot een regeling. Maar ik denk dat dit gewoon echt het hele probleem is waardoor die Balten onmiddellijk in de stress zijn geslagen.
Dat denk ik ook, ja. En natuurlijk ook de neutraliteit van Oekraïne, die dan dus de onderhandelingskaart is. Hè?
Ja, exact. En geen verdere uitbreiding van de NAVO, die stond er natuurlijk ook in.
En dan heb je in ruil daarvoor heb je een handtekening van Poetin dat hij belooft dat hij voortaan geen landen meer binnenvalt.
Ja, en
daar
dat
heb je ook niks aan natuurlijk.
Dat gelooft geen hond. Dus dat is het hele punt. En ja, maar weet je, dit is nogal allemaal ver weg hoor. Want als je kijkt, dus Biden heeft gezegd van nou, ik wil best praten met Poetin. Maar dan zullen we toch eerst even moeten consulteren met de NAVO-bondgenoten. Ja, er kwam echt een enorm ijzige reactie uit Moskou. Persco die zegt, ja natuurlijk willen we wel praten, maar dan zullen jullie Amerikanen toch eerst even moeten erkennen dat de bezette gebieden nu Russisch zijn. Ja, weet je, dat maakt het natuurlijk gewoon eigenlijk bijna ondenkbaar. Ondenkbaar om hierover te praten. Bovendien heeft Zelensky die wil niet praten. Die heeft een decreet getekend dat hij dus helemaal niet mag gaan praten. Heeft in een interview met Bloomberg medio november nog een keer gezegd, we gaan door tot we alles terug hebben gewonnen. Ja, en de eisen zijn niet veranderd bij Poetin. Ja, Poetin gaat voor een overwinning op dit ogenblik. Dus ja, jongens, dit gaat nog wel even duren hoor, op deze manier.
Dat denk ik ook. Nou, misschien nog tot slot even een klein verhaaltje over gas, want dat vind ik wel geestig. Kijk, welk land heeft natuurlijk de gaskraan het minste opengezet in de nationale huizen? Natuurlijk Nederland.
Oh ja. Ja,
dus Nederlanders hebben dus 34% minder verbruik dan vorig jaar.
Ja.
En Duitsland, Italië en Frankrijk en Spanje zo'n tussen de 20 en de 300%.
We zijn nou, ik moet zeggen, wij komen aardig in de richting hoor, in dit kleine huishoudje van ons.
Ja. Echt, heb jij de thermostaat ook zo laag staan?
Ja, in sommige kamers staat hij gewoon uit. Maar daar staat hij eigenlijk altijd al. Maar als ik kijk wat je gemiddeld verstookt in Nederland en wat wij verstoken. Nou, dan zitten wij daar gewoon de helft is het dan. Dus dat is op zich wel grappig. Terwijl we helemaal niet zo goed geïsoleerd huis hebben helaas.
Nee, ook niet.
Zonnepanelen zoals Arend-Jan.
Oh, maar ik zit hier gewoon met een dikke trui aan in huis hoor. Het is volgens mij een graadje of 17. Hoe is het bij jou, Arend-Jan?
Oh mijn god.
Ik moet je tot de schande.
Dat went wel hoor.
Ja, in mijn woonkamer is het wel lekker warm. En ook in de badkamer ook, maar de rest is uit.
Ja, dat doen wij dus ook. Ja. En in de woonkamer, weet je, ik zit altijd met een dikke trui aan, want ik heb het altijd koud.
Maar goed, dus de Hollandse zuinigheid komt hier goed van pas in deze crisis.
Ja, waar een klein land groot in kan zijn.
Ja. Precies, ja. Hey, dank weer.
Graag.
Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.